Ik hoorde laatst van iemand die enthousiast was over de dingen die God aan het doen is in onze tijd. En die zei, als wij met elkaar nou eens wat heiliger zouden leven, dan zou God nog veel grotere dingen kunnen doen. En ik merkte bij mezelf dat er even twee dingen bij me gebeurden. Aan de ene kant had ik zoiets van, ja, God wil grotere dingen doen. En aan de andere kant voelde ik ook een soort van, even een soort van spanning op mezelf van, als we nou eens wat, hè, dit zouden doen, dan kan God dat doen. Maar goed, je kunt natuurlijk heel makkelijk in de verdediging schieten als je iets hoort. Je kunt ook even een stapje terug doen en even reflecteren. En dan denken, oké, zou God hier doorheen iets willen zeggen? En toen dacht ik, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga me eens wat verdiepen in wat betekent nou heiliging of hoe God over heiligheid spreekt. Als je dat benadert vanuit wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Wat betekent dat voor ons? Want je kunt wel heel makkelijk in de verdediging schieten. Of op basis van hoe iemand het zegt, gelijk denken, oh. Maar je kunt ook denken, nou Heer, hoe kunt u door uw woord, wat hierin zit, voor mij tot leven brengen? Want dat verlangen, dat hebben we. Het verlangen dat God grote dingen doet, ook in onze tijd. En ik kan je zeggen, dat is niet zomaar een verlangen. Ik hoorde van iemand die in een andere kerk was geweest, waar een zendeling te gast was, die vertelde hoe ze meemaakte dat mensen uit de dood werden opgewekt. In de naam van Jezus. Ja? En die vertelde dat er een islamitische man was die 2 dagen dood was en waarvoor ze gingen bidden. En die man die kwam tot leven. En het eerste wat hij zei was in zijn taal, ze hebben ons bedonderd. Hij had een ontmoeting met Jezus gehad en was teruggekomen en had gezien dat alles wat hij tot dan toe geleerd had, namelijk dat je dit en dit moet doen, dat je op de manier zoals hem was geleerd in God moet geloven. Hij had ontdekt, ik ben misleid. Maar gelukkig heb ik Jezus ontmoet en nu mag ik vertellen wie God echt is. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hoeft niet dood te gaan en terug te komen om dit goede nieuws te kunnen vertellen. Wij die levend zijn en die hier op aarde zijn, mogen van diezelfde liefde en van die waarheid getuigen. Wij mogen ervan getuigen dat waar de wereld misschien de neiging heeft zichzelf te bedonderen, met alles wat er speelt, mogen wij zeggen, er is een Heer. En ik vind dat verlangen naar het zichtbaar worden van Gods kracht, dat past zo ontzettend bij de Bijbel, bij het evangelie, bij het christen zijn, dat het goed is om daar regelmatig met elkaar als het ware even ons emmertje in te laten zakken in dat verlangen. Ja? En dat zie je ook in handelingen gebeuren. Want we hebben Pinksteren gehad en tijdens Pinksteren zagen we, hey, God die stuurt de Heilige Geest en niet zomaar langs. Nee, die komt in mensen wonen en ineens zie je al die mensen in vuur en vlam staan. Op die eerste Pinksterdag kwamen 3000 mensen tot geloof. En daarna ging Petrus spreken en toen kwamen er nog een paar duizend tot geloof. Dus er was in no time was daar een gemeente van een paar duizend mensen in Jeruzalem die tot geloof in Jezus kwamen. En er staat dat er grote wonderen en tekenen gebeurden. En dat ze hadden alles samen, ze deelden uit. Het was een geweldig feest. En dan wordt er in Handelingen 3 beschreven hoe daar iemand genezen wordt. En dat dat allemaal vragen oproept, want iedereen kende die man. En die wordt dan genezen en denken, hoe kan dat? En dan gaan de machthebbers, 3 groepen, die vinden elkaar dan. De farizeeën, die waren bang dat hun geestelijke autoriteit zou verdwijnen. De tempeldienaars, die mochten onder het gezag van de Romeinen, mochten die het tempelplein bewaken. Die waren bang dat ze hun macht zouden kwijtraken en misschien wel in de gevangenis zouden komen. En de Sadduceeën, die geloofden niet in de opstanding. Die geloofden alleen in de eerste 5 boeken van Mozes en daar gaat het niet over de opstanding. En die gaan dan samen proberen die wonderlijke kracht van God tegen te werken. En ze gooien Petrus en Johannes in de gevangenis. En dan komen ze daar vervolgens weer uit. Dus intimidatie, druk op de gemeente. En dan, wat doet de gemeente dan? Dan komen ze weer samen. En dat lezen we in Handelingen 4, vers 29. En dan zijn ze aan het bidden. En dan midden in dat gebed, dan bidden ze dit. Wel nu, Heer, sla nu acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden. En er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Dus zo komen ze samen. De druk van buiten. De verwarring die dat geeft. En dan dit gebed. Heer, we worden bedreigd. Help, Heer. En waar ze mee hadden gemaakt dat de Heilige Geest kwam en de plaats waar zij waren vulde met zijn aanwezigheid, gebeurt dat opnieuw. Want er staat, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Dus wat zie je gebeuren? Er is weerstand. Mensen, gelovigen, werpen zich op God. En God komt tevoorschijn, die vult de gemeente met zijn Heilige Geest. Nou, als dat nou onze positie is, en misschien is de situatie heel anders, maar probeer jezelf even te verplaatsen in die situatie. Jij gelooft in God. Jij gelooft in Jezus. En er zijn allerlei dingen die jij misschien ervaart als afleiding, weerstand, het loopt niet. Vul maar in. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt doorrennen of wegduiken. Of je kunt zeggen, Heer, help. Want ik ken u, ik heb u geproefd, maar ik wil eigenlijk weer terug naar dit. En dan ga je binnen en dan komt God tevoorschijn. Nou, die persoon die zei, als we nou eens wat heiliger zouden leven, die is zich er waarschijnlijk niet van bewust dat als jij in zo'n situatie zit en je hoort zo'n boodschap, als jij nou eens wat beter je best zou doen, als jij nou eens dit zou opruimen, als jij nou eens dat onbedoeld je daarmee eigenlijk misschien wel meer in je schulp gaat kruipen. En denkt van ja, maar ja, God ziet me aankomen, ik zie me aankomen. Maar hoe dan? Want ik wil wel die kracht van God zichtbaar. En als je dan in de Bijbel leest, en ook in het Nieuwe Testament, en ook na de opstanding van Jezus, zie je wel degelijk allemaal teksten, ook in de brieven van Paulus, waarin het wel degelijk gaat ook over dat God zegt van jongens, let op hoe je leeft. Want dat heeft effect op dingen. En als je dat niet goed zou begrijpen, dan zou je, als je die teksten zou lezen, zou je zomaar in een kramp terecht kunnen komen. Of je denkt, oh, ik lees ze maar niet. Ik loop ervoor weg. Ik ga de confrontatie niet aan. Dat kan ook. Nou, het evangelie is bedoeld om gewoon juist de confrontatie op te zoeken, maar dan wel in een veilige setting. Nou, Hebreeën 12 vers 14. Gaan we een vers lezen. Daar gaan we zometeen wat omheen lezen. Wat misschien even die confrontatie versterkt. Daar staat, streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Eén vers. Ja? Als je deze, door dat filter van jongens, en nu even opschieten met dat heilige leven, gaat ontvangen, dan kan dit zomaar ertoe leiden dat je denkt, oh, wacht even, word ik nu in een positie gebracht van, ik moet het doen? Of God die zit ineens met een vergrootglas op mijn leven? Wat wordt daarmee bedoeld? Laten we daar eens naar gaan kijken. Er kan een vreemd spanningsveld ontstaan, maar dat spanningsveld heeft Jezus weggenomen. En we gaan kijken hoe hij dat heeft gedaan. Om dit goed te begrijpen, moeten we iets snappen. Die hele brief aan de Hebreeën, en eigenlijk zie je dat patroon in het Nieuwe Testament steeds weer terugkomen, gaat ten diepste over het zicht krijgen op een hele belangrijke werkelijkheid. En dat is de volgende werkelijkheid. Dat het oude verbond, de oude manier van denken, voorbij is. En dat toen Jezus zijn werk aan het kruis volbracht, dat het nieuwe verbond, de nieuwe manier van denken, door de Heilige Geest geactiveerd is, gestart is. In plaats van het oude. Het oude is dat God zegt, ik ben heilig, dus jij moet heilig zijn. En maak even voort. Even dat gevoel erbij. Ja? Het nieuwe verbond is dat God zegt, ik ben heilig en dankzij het werk van mijn zoon, wat jij als geschenk hebt ontvangen, ben jij ook heilig geworden. Niet omdat jij beter bent of het goed doet, maar omdat wat Jezus heeft gedaan als geschenk aan jou gegeven is. Jij was iemand anders, jij bent nu een nieuw mens. Je bent geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid, zegt de Bijbel. Ja, dat is belangrijk om dat te weten. Dus in dit hele gedeelte gaat het over van oud denken naar nieuw denken. Van oud verbond naar nieuw verbond. Van oude mens naar nieuwe mens. Van oud zicht op wat heiliging en heiligheid is, naar nieuw zicht op wat heiliging en heiligheid is. En in dat oude zicht kon je God niet zien. Het oude verbond, zelfs Mozes, door God uitgekozen, die mocht in de nabijheid van God komen. En dan trekt God zo'n beetje zo vaag aan hem voorbij, dan kan hij zo'n beetje de zoon van Gods kleed zien. Dan kan hem niet eens in volle heerlijkheid aanschouwen, omdat Jezus nog niet gekomen is om de schuld weg te nemen, de afstand te overbruggen. Dus dan moet hij Mozes eigenlijk beschermen en dan ziet hij God eigenlijk zo'n beetje zo, ik zou bijna zeggen vaag. En dan komt hij naar beneden en dan glanst zijn gezicht. Want zelfs de aanblik van God van afstand geeft dan een glans op je gezicht. En dan moet hij een sluier over zijn gezicht doen, een doek over zijn gezicht, omdat die glans dan verdwijnt. En dat wil hij dan niet laten zien. Want hij baalt als een stekker. Dat de glans van de glorie van God verdwijnt. Ja, dat is het oude verbond. Je ziet God en dat zakt weer weg. En je gaat je al veroordelen. En je verbergt je achter een sluier. En het nieuwe verbond is anders. Het nieuwe verbond is dat God zegt, ik spreek niet meer alleen tot Mozes en een paar oudsten. Ik stort mijn geest uit op iedereen. Weet je dat we daarom onze gemeente ook zo hebben opgebouwd en vormgegeven zoals we dat nu hebben gedaan? Niet met het idee, één of een paar mensen hebben de leiding of ontvangen alles van God en de rest bungelt daar een beetje bij. Nee, het idee, Jezus is het hoofd. En de gemeente heeft vanuit dat hoofd de Heilige Geest ontvangen. En het rust in die zin op onze schouders. Dat is het nieuwe verbond. In het oude verbond zou dat oude patroon passen. In het nieuwe verbond het nieuwe. En weet je wat nou zo lastig is? Dat je soms als je om je heen kijkt, doet God grote dingen, zie je nog wel die oude patronen van oud leiderschapspatronen zie je naar voren komen. En dat is zoeken. Hoe werkt dat nou? Want dan zie je God soms daar krachtig doorheen werken. Ik sta soms perplex dat God soms door dingen waarvan ik denk, eigenlijk klopt dit niet helemaal. Dat hij daar geweldige dingen doet waarvan ik denk, nou, mag het hier? Dus ook al zijn we allemaal werk in uitvoering en kun je overal wat van vinden. Zelfs als je het niet allemaal precies op orde hebt, wil nog niet zeggen dat God, als je het wel op orde hebt, dat dan zijn geest ineens wel werkt. Want het is genade waardoor die werkt. Je moet het niet doen omdat hij dan gaat werken. Je moet het doen omdat hij God is. En wat je gewoon heel graag gewoon goed zicht op hem wil hebben. Op wie hij is en op wie je mag zijn in hem. En dat is ook de reden waarom we kijken naar wat betekent heiligheid nou. En als je nou kijkt naar heiliging in het nieuwe verbond, nadat Jezus is gekomen, dan zie je het volgende. Twee hoofdstukken eerder heeft Jezus dit gezegd. Jezus zegt, vers 9 van hoofdstuk 10, hier ben ik. Ik ben gekomen, Heer, om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste, dat is het oude verbond, opheft om het tweede, dat is het nieuwe verbond, van kracht te doen zijn. Op grond van die wil, van Gods wil dus, zijn wij geheiligd. Zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd. Dus als we het hebben over heiliging in het nieuwe verbond, dan hebben we het over het offer van Jezus, waardoor wij voor eens en voor altijd geheiligd zijn. Dit is zo ongelooflijk belangrijk om dit in het fundament van je systeem, van je leven te hebben. Want van daaruit kun je gaan bouwen op een gezonde manier dat het stand houdt. Want in vers 14, een paar versen verderop, zegt hij: door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Zie je dat hij de spanning erin brengt? En die spanning die moeten we niet uit de weg gaan. Dat is nou juist het leven met God wat het mooi maakt. Niet eng maakt, soms een beetje omdat het spannend kan zijn, maar dit is de mooie uitdaging. Wat is nou gaaf? Als je Jezus leert kennen, dan ontvang je vrijspraak, vergeving van je zonde, dan word je geheiligd. En doordat je dat weet, doordat je dat ontvangt, gaat je denken, je gevoel en je lijf gaan zich als het ware voegen, vormen naar dat beeld van wie je bent. Dus het is waar, voor God is het waar, in de geest is het waar, maar je lichaam, je ziel, je denken, ja, die zijn soms wat trager, laten we het even zo zeggen. Ja? Dus dat is het, je laten heiligen. Laten heiligen is dat je hem de ruimte geeft om dit tegen je te zeggen. Ik ben door hem voorgoed tot volmaaktheid gebracht. En dan denk je, ja, maar ja, ik ben helemaal niet volmaakt. Nee, ik ook niet. Dat geldt voor niemand als die kijkt naar zichzelf. Maar hoe kijkt God naar ons? Hij kijkt naar ons door het bloed van Jezus. En dan ziet hij dus niet meer onze tekorten, onze zonden, maar dan ziet hij ons perfect door het bloed van het lam. En zoals God ons ziet, zo mogen, ik zou bijna zeggen, zo moeten wij onszelf zien. Namelijk als volmaakt. Weet je wat heiliging is? Dat je ziet wat God ziet. En jezelf niet langer onder veroordeling laat plaatsen, want Jezus heeft betaald voor je schuld. Dat is heiliging. Dat je gelooft wat God over je gelooft. En als je dat niet ziet, Petrus noemt het op een bepaald moment, je kunt kortzichtig worden. Dan heb je te weinig zicht op wie je bent. En dan heeft Petrus het gehad over een beetje het normale christelijke leven, over hoe karaktervorming eruit ziet. En dan zegt hij in 2 Petrus 1 vers 9, wie ze, dat zijn de kenmerken van een gelovige, niet bezit, is kortzichtig. Ja, blind, zegt hij. Je kunt dus gewoon zelfs blind worden, dan ben je gewoon een gelovige. En vergeten dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Je kunt zo onder oordeel komen door leugen, dat je dat vergeet. Dat je kortzichtig wordt, dat je het zicht kwijtraakt op wat Jezus heeft gedaan en op wie jij in hem bent. En God zegt, ik wil jou dat zicht geven. En soms heb je gewoon een wake-up call nodig van God en die zegt, joh, lieve schat, ja, ik heb heel veel te bieden. Ik heb grote plannen met je. Ik heb grote plannen met de gemeente. Maar één ding, alsjeblieft, ga niet aan jezelf zitten twijfelen. Doe het niet. Want het is namelijk niet van jezelf afhankelijk. In de zin van dat God bij ons de eis neerlegt. De dingen die in ons leven en in onze gemeente worden opgebouwd, die komen voort uit alles wat hij ons geeft. En hij, God, is de kampioen in tekorten aanvullen. Dat is genade, dat hij onze tekorten aanvult. En heiliging is dat we hem daar de ruimte voor geven. Vandaar dat het in Hebreeën 12 staat. Wat we net laatst, staat een vers voor, dat is vers 12. Daar staat, hef je slappe handen op. Strek je knikkende knieën. Kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Dus wat zie je? Hiervoor gaat het over God die zijn kinderen opvoedt. En dan zegt hij, joh, God houdt van je en dan voedt hij je op. Dan laat hij je zien wie je bent in hem, waar je in mag groeien. En dan zit je soms bij de pakken neer en dan komt God, de Vader, die komt bij je zitten en die zegt, jongens, ga staan. Ga staan in wie je bent. Hef je slappe handen op, strek je knikkende knieën. Kies de rechte paden. Ja, je hebt wat te kiezen. Je kunt alle kanten oplopen. Natuurlijk kan dat. Maar kies nou de rechte paden. Ben je gekneusd geraakt door je gedrag of door weet ik van wat, maakt niet uit. Laat het nou niet verder ontwricht raken, maar ontvang genezing. En dan staat daar dan achter, dat lezen we dan verder. Streven naar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. By the way, dat gaat helemaal niet over dat je God niet zult kennen. Hier gaat het over, staat het woord kurios, dat betekent God in zijn kracht. De kracht van God gaat het hier over. Er wordt hier zelfs een vergelijking gemaakt op een gegeven moment met Mozes, die de heerlijkheid van God zag. En deze mensen, die worden aangemoedigd om te verwachten dat God, waar hij toen al zijn heerlijkheid aan Mozes liet zien, dat hij aan ons zijn overweldigende kracht zal laten zien. En hij zegt, jongens, streef ernaar in vrede te leven met allen. Zullen we die even omarmen met elkaar in deze tijd van verdeeldheid? Van ieder heeft zijn eigen mening. Van ik ga jou benaderen met een geweer, letterlijk of figuurlijk. Van jij in jouw hokje en ik in mijn en we nemen de posities in. Hij zegt, streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wat is een heilig leven? Dat is een leven waarvan je weet, ik ben door hem geheiligd voor altijd. En in dat besef, gaandeweg, wordt mijn leven vernieuwd. En ja, ik geef me daar natuurlijk aan. Hallo, ik leef met God. Ik ben zoveel waard. Denk je dat ik met minder genoegen neem dan met het koninkrijk van de hemel? Waarom zou ik met aardse beperkingen genoegen nemen als ik de hemelse volheid en heerlijkheid beschikbaar heb? Dat is een heilig leven. Dat ik weet, er is een heilige geest in mij. En ik hoef me niet te laten tegenhouden. En wie dat wel doet, zal de Heer, zal de Kyrios, zal de grote kracht van God zien. En dan het vers daarna, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Wat is heiliging? Dat is dat je de genade van God elke keer weer ontvangt in je leven. Dat is heiliging. Zie je het erachter staan? Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Lieve schat, er is genade voor jou. Hebben wij tekorten? Volop. Is dat erg? Het is soms erg ongemakkelijk. Maar er hoeft nooit meer enige vorm van oordeel bij te komen. Er hoeft ook geen druk bij ons gelegd te worden. Zo van, hou er nou eens een keer mee op, joh. Nee. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Want als je jezelf genadig leert zijn omdat God het is voor jou, en je leert elkaar genadig zijn, vrede met allen, weet je wat er dan ontstaat? Heiliging. Het is een vrucht. Het is een vrucht die ontstaat. Heilig leven in de nabijheid van God. Vandaar dat Titus hoort van Paulus, hoofdstuk 2, vers 11 tot 13. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Zij leert ons, zie je dat? Genade leert ons hoe we goddeloze en wereldse begeerten afwijzen. Er kunnen dingen op je afkomen dat je denkt, ja, je komt uit een verslaving en je vindt het lastig om eraf te blijven. Hoe leer je dat nou? Hoe kun je nou gezonde patronen ontwikkelen? Omdat God tegen je zegt, stop er een keer mee. En dan het idee van, als ik het niet doe, dan krijg ik een slag voor mijn hersens. Dat idee? Nee. Nee, dat God zegt, joh, is het weer misgegaan? Weet je, ik ben nog altijd diezelfde liefdevolle vader van jou en hiervoor ben ik voor jou aan het kruis gegaan. En ik ga jou helpen om dit ongezonde patroon in een gezond patroon te veranderen. En als het niet lukt, blijf ik diezelfde liefdevolle vader. En ik neem mijn roeping niet van je af. Ik kan jou gewoon gebruiken. Laat alsjeblieft niet toe dat op het moment dat jij een fout maakt, dat ik minder door jou heen kan werken. Sterker nog, dan zou ik helemaal door niemand heen kunnen werken, want iedereen maakt fouten. Zij leert ons hoe we godloos en werelds begeerte afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Tegen Efeze zegt Paulus het zo. Je kent de waarheid toch, die in Jezus aan het licht komt. Geef daarom je vroegere levenswandel op. Leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerte. Als die oude mens in het oude verbond met die oude veroordeling. Laat je voortdurend vernieuwen in je geest en je denken en trek de nieuwe mens aan. Die nieuwe mens, dat ben jij, die na Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Als wij eens wat heiliger zouden zijn, zou God grote dingen kunnen doen. Hier is het antwoord. God kan grote dingen doen. Want Jezus heeft zijn werk volbracht. Als wij stoppen met geloven dat de beperking van God ligt in onze tekorten, dan zetten we de deur voor de Heilige Geest open en gaat het gebouw schudden. Als we klaar zijn met bidden. Wat het is, is dat wij beseffen met elkaar. Mensen, er wordt geen eis bij ons gelegd om God ruimte te geven. Er wordt alleen een aanmoediging aan ons gegeven om hem te laten zien dat wij niet het probleem zijn. Maar dat wij juist degene zijn die mogen zien dat Jezus zijn werk heeft volbracht en dat God daardoor ongehinderd door ons heen kan werken. En ik denk, als wij dat met elkaar geloven, als wij dit met elkaar omarmen, als wij weigeren zelf een bal te spelen die Jezus al in het doel heeft getrapt, omdat we weten, die bal ligt al in het doel, er is al gescoord, er is al afgefloten en we hebben de overwinning al. Als dat ons vertrekpunt is, weet je wat er dan met ons gebeurt? Dan blijven we op onze positie staan. Dan neemt de ontspanning toe. Dan ineens wordt het juk van ons afgenomen. Dan ontstaat er iets heel nieuws. Dan ontstaat er een nieuwe gemeente die niet langer bezig is met het uiteindelijk van zichzelf te verwachten. Dan is een gemeente die misschien passief lijkt, misschien wel een geduldige gemeente. Een gemeente die weigert om gebruik te maken van het oude, omdat hij ten diepste heeft geleerd: ik ben geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Als we dit in geloof met elkaar omarmen, wauw, dan gaan we echt wat meemaken met elkaar. Dan gaan we echt wat meemaken met elkaar. En misschien, het heeft vanmorgen geklonken, misschien dat jij wel moet horen: niemand schat je gering om je jonge leeftijd. Of niemand schat je gering om je oudere leeftijd. Oftewel, je hoeft je niet gering te laten schatten door wat dan ook. Laat je niet naar beneden halen. Want de koning der koningen is naar de aarde gekomen om jou, terwijl je dood was, door je zonde, door je schuldige staat, met hem levend te maken. En hij heeft jou een positie gegeven in Christus, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is het goede nieuws. En ik geloof, als de gemeente van Jezus in deze wereld dat goede nieuws gaat horen, en de kracht van God, die uit zijn hart zichtbaar wordt, zich verbindt aan dit geloofsfundament, wauw, dan is er hoop voor de wereld. En jij bent te feliciteren dat je deel bent van dit plan van God. En dat je deel bent van de gemeente van Jezus die dit gelooft. Dat geloof is ware heiligheid. Amen.
Amen.
Amen.